Gemeente, dinsdag over 2 weken is het weer de 3e dinsdag in september in ons land. En u weet wel, jullie weten dat ook jongens en meisjes, dat is een bijzondere dag. Dan houdt onze koningin haar troonrede. Alhoewel, als ik dat nu zo zeg vanmiddag, dan denk ik dat we wel het gevoel hebben dat dat wel gebeurt in een tijd waarop je je af moet vragen, wat zou er nou in staan? Want het lijkt haast alsof ons land niet meer te regeren is. Tenminste, het is denk ik terecht om grote zorgen te hebben hoe dat nou moet gaan met ons Nederland. Een tijd van zoveel verdeeldheid en waarin geesten tegen elkaar opgezet worden, waarin grove kreten het altijd weer winnen van gewetensvolle woorden. Maar goed, het zal wel doorgaan. En de verwachting is natuurlijk dat dat gewoon zal zijn onder het regime nog van de vorige regering. Als ik heel eerlijk ben, denk ik wel eens, maar dat mag ik natuurlijk niet denken, hebben we wel een regering nodig, want dat gaat toch allemaal wel door. Verkeerde gedachte natuurlijk, want zonder regering, zonder leiding van al die moeilijke processen in ons volksleven, dan loop je toch wel groot gevaar dat het een anarchie wordt en ieder gaat maar doen wat hij zelf wil. Maar goed, onze koningin zit straks weer op de troon bij Leven en Welzijn en dan leest ze dat stuk voor waarvan ook wel duidelijk is soms dat ze het niet eens zelf geschreven heeft. Maar goed, namens de regering, over hoe het moet gaan met Nederland het komende jaar. En als dat klaar is, dan staat er altijd een van die eerbiedwaardige mensen op en die roept dan al die andere mensen toe die ook gaan staan: leve de koningin! En dan roepen al die nette en deftige mensen heel deftig 3 keer hoera, hoera, hoera. Ik weet eigenlijk niet eens waar dat oude ceremonieel vandaan komt. Het zal wel oude papieren hebben. Maar het heeft altijd wel iets, hè? Dat is niet alleen maar omdat mensen koningin Beatrix nou zo'n aardige en zo'n hele gewetensvolle vrouw vindt die goed voor ons land zorgt. Nee, daar zit iets in van op dat moment roepen al die volksvertegenwoordigers iets uit. Ja, waarvan ik soms denk, weten ze dat nog wel? En er zitten er ook wel bij die diep in hun hart denken, de koningin, een aardige mevrouw, maar voor mij hoeft ze daar niet meer te zitten. Maar toch roepen ze dat dan. Dat is een symbool van wat hoger is dan koningin Beatrix zelf, die immers ook nog regeert. Ja, ook dat staat er nog steeds bij elke wetstekst die in Nederland gemaakt wordt, bij de gratie Gods. Wij, koningin Beatrix, de Nederlanden, bij de gratie Gods, koningin. Wat betekent dat nou? Dat de regering van ons volk, daar zit toch een stukje belijdenis in. Ten diepste ook een genadegave is. Gratie betekent genade van God. En dan denk ik, ach lieve mensen, vandaag de dag daar in Den Haag en overal. Beseften jullie dat maar wat meer? Misschien is het wel juist een oordeel dat het niet meer gaat. Dat wij die gratie van God eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben, omdat we het zelf zo goed kunnen. Als u het straks ziet en hoort, en ze roepen daar, leve de koningin, hoera, 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 zou het dan juist niet voor ons tegelijk diep in ons hart een gebed moeten zijn? Wat betekent het nou? Leven. Ook voor ons volk. In deze spannende en verwarrende tijden. En daar wou ik eigenlijk vanmiddag mee beginnen. Terwijl u misschien al denkt, gaat het daar nou in de kerk ook alweer over? Misschien zitten er wel in de kerk vanmiddag die dachten, nou ben ik blij dat ik eens even al dat gedoe waar het gisteren over ging en waar het morgen weer over zal gaan, dat gedoe om een regering te krijgen, dat ik het even kan vergeten. Want het gaat in de kerk toch om een andere koning. En het gaat toch om een koning die gezegd heeft, mijn rijk is niet van deze wereld. En het is toch geen politiek waar we in de kerk mee bezig zijn. U hebt gelijk. En soms kan het inderdaad wel eens een heerlijke ontsnapping zijn dat je zegt, gelukkig, er is nog meer. En niet alleen nog meer, er is veel meer. In een ander koninkrijk. En wat geeft dat ook rust als ik daar een burger van mag zijn. Als ik weten mag dat mijn koning en zijn troonrede, zijn evangelie, zijn regering gelukkig niet door het gedoe van mensen laat frustreren. Maar dat dat doorgaat. Zeker. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar dat moet u niet verkeerd verstaan. Dat wil absoluut niet zeggen dat zijn koninkrijk niets met deze wereld te maken heeft. En dat er ook niet een verband zou zijn juist tussen deze koning met een hoofdletter. En hoe het nou met ons moet gaan. Hier in Nederland en op zoveel meer koninkrijken en landen in deze wereld. En daarom als wij vanmiddag deze psalm naar ons toe krijgen, die psalm die we natuurlijk wel kennen als de koningspsalm, de lofprijzing van de koning van Israëls God gegeven, dan is dat niet om uit de werkelijkheid te stappen. Kan ook trouwens helemaal niet. Maar dan is het de vraag hoe het verband tussen dit lied, leve de koning, en ons leven hier in ons land, in ons volk, ook naar de derde dinsdag van september, hoe dat toch met elkaar te maken heeft. En hoe het misschien juist zo is, als er een volk is, een gemeente is, hier en op alle plaatsen van zijn heerschappij, dat het misschien wel eens veel meer betekenis en zegen kan hebben in stilheid van gebed en getuigenis voor ons stuurloze land en volk dan wij wel denken. Als wij zulke mensen zijn die dit lied kennen, leve de koning, dat staat in Psalm 72. En hij leve, die koning, onze koning, mijn koning. Nou, dat is daarom ook het thema van vanmiddag. Leve de koning. En dan hoeven we geen hoera te roepen. Dat doen ze in de ridderzaal maar. Maar wat we wel doen als we daar met elkaar, als we dat zingen, als we dat met ons hart mogen uitzeggen, dan zijn er wel drie dingen waarom wij deze koning mogen prijzen. En dat is om zijn naam. Dat is om zijn rijk, zijn regering. En dat is om de zegen die hij ons brengt. Leve de koning. Dat is vanwege zijn naam, zijn regering en zijn zegen. Gemeente, het eerste waar ik met u naar wil kijken, dat is de naam van de koning. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, op wie is deze psalm nu gedicht? Nou, zegt u, dat hoeven we niet lang te kijken, want als we de psalm gelezen hebben, staat dat al in de eerste woorden. De psalm is voor Salomo. En het is een psalm van David, zijn vader. Ik zei net al dat we vers 17 als laatste vers van deze psalm mogen zien, misschien dat u wat vreemd opkeek, want u dacht er staan nog drie versen achter. Dat is inderdaad waar. Maar dat heeft ermee te maken dat het psalmboek, misschien mag ik een klein beetje uitweiden, misschien weet u dat wel of misschien ook niet, maar het psalmboek is een boek dat bestaat uit 5 delen, 5 kleinere psalmbundeltjes. Het is wel heel mooi trouwens ook, want waarom 5 delen? Omdat het psalmboek, om zo te zeggen, daarmee precies past bij een ander boek uit de Bijbel dat ook in 5 delen bestaat. dat zijn de 5 boeken van Mozes. Dat is de kern van Gods verbondsopenbaring met Israël. Je zou kunnen zeggen, die psalmen passen daarbij, want die laten eigenlijk zien hoe dat verbondsleven met de Here ook van de kant van mensen werkelijk gestalte krijgt. Als het antwoord, als de diepe, ze zegt, bevindelijke verwerking van dat verbond van God met Israël in de liederen van verlossing en heil. 5 bundels dus. En die kun je elke keer onderscheiden als je naar het slot van de psalmen kijkt. Slot van psalm 41, slot van psalm 72, het slot van psalm 89, van psalm 106. Kijkt u het maar eens een keertje na. Dan gaat het om die lofprijzing en het eindigt met amen, ja amen. Dus psalm 72 gaat tot vers 17 en vers 18 en 19 is het slot van dat bundeltje. Zoals psalm 150 het slot is van de hele psalmbundel. Dat tweede psalmbundeltje van 42 tot 72 eindigt hier dus. En helemaal aan het eind staat er dan ook nog dat een stuk daarvan, de gebeden van David, hebben een einde. Niet dat er in de rest van de psalmboek geen psalmen van David meer staan, maar er was dus zo'n bundeltje dat gebeden van David heette. En dat eindigt met psalm 72. Maar het laatste vers is psalm 7, vers 17. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, straks zingen we het ook. Het betekent dus dat de gebeden van David een einde, dat wil zeggen, ja, nou zijn ze afgelopen. David is aan het eind van zijn leven gekomen, oud geworden. Hij kan niet meer zelf regeren, maar het gaat door. En zijn verlangen en verwachting is dat God in zijn zoon Salomo, de koning van de shalom, van de vrede, dat God een geweldige tijd zal geven voor het rijk wat David zoveel jaren heeft mogen dienen in zijn regering, zo goed en kwaad als het ging. Voor Salomo dus. Hij is de koning op wie deze psalm is gedicht. Maar ja, kijk nou eens naar die psalm. En kijk eens naar Salomo. We kennen Salomo natuurlijk wel. Maar er wordt heel vaak alleen maar gekeken naar het begin van Salomo's leven. En dat was een prachtig begin. Ik denk dat dat iets voor jongens en meisjes, voor de jonge lui is om te bedenken dat als je jong bent en er wacht je een zware taak, dan voel je vaak je afhankelijkheid en je kleinheid. En wat goed dan om het dan van God te verwachten. Wij denken wel eens, jongens en meisjes, dat je als je oud bent, hè, dan zul je vast wel dichter bij God leven. Ja, gelukkig is het zo met ouderen, maar echt niet altijd. Soms, en dat zullen sommige ouderen misschien ook wel zeggen in de kerk, hoe langer het leven duurt, weg door deze wereld, met alle moeite en verleidingen. Ik heb de strijd gestreden en het gelopen houden is niet vanzelfsprekend dat je alleen maar dichterbij komt. Het kan in je leven ook wel eens zijn dat je met weemoed terugdenkt hoe het vroeger was, dat jonge, dat vurige. Dat was bij Salomo ook zo. Als ik naar Salomo kijk aan het eind van zijn leven, dan schrik ik toch zo, gemeente. En u ook. Dan zie ik daar die oude koning en hij is eigenlijk een geweldig koning geworden. Net als alle koningen en alle volken rondom. Met een geweldige paardenfokkerij, want dat was hun hobby. En met een harem van wel 1000 vrouwen. En dan zie ik die oude Salomo daar gaan met zijn jonge prinsessen. En dan heeft er weer zo'n prinses een eigen tempeltje mogen bouwen. En ja, Salomo, hij gelooft er wel niet zo in, maar hij gaat toch maar mee. Dat je je afvraagt, hoe kan dat nou, hè? Salomo toch. Hoe kom je daar nou terecht? Ik geloof dat het inderdaad is dat het werk van Gods genade ook in deze koning niet is uitgeblust. Want de Heere zorgt ervoor dat het zal blijven, maar zijn einde is armetierig als wat. Terwijl hij als jongen zo begonnen is met: Heere, geef me wijsheid. Geen rijkdom, geen welvaart, geef me wijsheid. Zo kan het gaan dus. En dan kijk ik naar Salomo. En niet om te zeggen van, zou wij het beter doen, we ontdekken ook in die Salomo zoiets van, wat is nou een mens? Zelfs David, zelfs Salomo. Ook een koning kan alleen maar als een goddeloze gerechtvaardigd worden. Maar dan, als je dan Psalm 72 leest en je kijkt dus naar het eind en zeg je, ja, maar dat klopt dan toch niet, hè? Wat hier allemaal van die koning staat, de koning leven. En hij zal alleen maar het goede doen, hij zal zorgen voor recht en gerechtigheid en vrede en welvaart. Dat kan dus nooit alleen maar Salomo zijn. Nee, natuurlijk niet, zeggen mensen, dat moet u ook helemaal niet op Salomo zien. Ja, maar staat er wel. Ja goed, maar het gaat om de meerdere Salomo, het gaat om de grote zoon van David, het gaat om de Messias, het gaat om koning Jezus. Jazeker, amen, zegt mijn ziel daarop. Maar, dat moet ons niet doen vergeten, dat David toch wel degelijk zijn gebed, zijn wens en verlangen had, dat zijn zoon en de kleinzoon en de achterkleinzoon, dat hij iets van die koninklijke heerlijkheid van Gods genade zou mogen afspiegelen. En dat was eigenlijk bij zo weinig koningen van Israël en Juda maar het geval. Als u de hele koningenlijst langsgaat, dan ziet u telkens weer, er waren er wel anders, maar ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze regeerden op hun eigen manier. En er waren er die deden wat recht was in de ogen des Heren. Maar ook bij die zie je de dingen soms toch weer scheef gaan. Ach, wat moet je nou van die aardse koningen zeggen? En gemeente, om het nou nog een beetje moeilijker te maken, om welke koning gaat het nou, zijn naam? Welke naam? Nou, noem al de namen van die koningen maar op. Maar er zit nog een vraag achter. En dat is deze vraag. Was het eigenlijk wel zo goed dat ze een koning hadden? Ja, zegt u natuurlijk, want de koning was de gezalfde des Heren. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, was het niet beter geweest als ze nooit een koning hadden gevraagd? Waar komt die koning vandaan in Israël? Weet u waar hij vandaan komt? Vanuit het verwerpen van God. Wist u dat? Ik denk aan de geschiedenis van Samuel. Samuel die profeet en richter was bij het heiligdom. En die twee zonen had. En die mee moest maken. Wat moet dat ook voor Samuel een verdriet geweest zijn. Dat die twee zonen van hem eigenlijk zo stilletjes aan dezelfde kant op gingen als de zonen van Eli. Joël en Abia heten ze. De Heere is God. Mijn vader is God. Maar wat deden ze toen Samuel oud was? Ze werden corrupt, staat zo apart, dat kun je eigenlijk alleen maar in het Nederlands zeggen. Hè? Ze bogen het recht. Wat deden ze nou precies? Ze bogen het recht. Nou, dat is goed. Of ze bogen dat wat recht was krom. Nou, dat laatste was het. Ze bogen het recht. En de mensen hadden er geen vertrouwen meer in. En toen zeiden ze tegen Samuel: Samuel, wij willen een koning hebben. Een koning net als al die andere volken. We zien dat toch. Zo'n hele glorierijke figuur die wij bewonderen kunnen. Die we voorbij zien rijden in zijn koets. En waar we voor kunnen juichen en zingen en een dag voor kunnen houden. En ja, vandaag de dag zou ze hele tijdschriften van vol kunnen schrijven. Zo'n koning willen we hebben, net als de andere volkeren. En toen was Samuel eigenlijk verontwaardigd geweest. Hoe durven ze dat te vragen? Zijn ze dan vergeten dat God hun koning is? Ja, dat waren ze nou net vergeten. Want als er één volk in de wereld was, gemeente, dat geen koning nodig had met glorie en glans, dan was het Israël. Zelfs in de richterentijd, toen het af en toe nodig was dat er een richter kwam, was er een richter geweest, Gideon. En die hadden ze koning willen maken, omdat hij zoveel gedaan had. Maar Gideon, hoewel ook een beetje dubbelzinnig, gemeente, wat is een mens, ook een dienaar van God. Gideon had heel vroom gezegd, nee, mij mag je geen koning maken, God is je de koning. Je hebt geen koning nodig. Maar zelf leefde hij wel een beetje zo. Een van zijn jongste zonen, die later al zijn broer zou vermoorden, die had hij Abimelech genoemd. Weet u wat dat betekent? Mijn vader is koning. Hij leefde dus wel in een soort koninklijke staat. Maar nee, die naam van koning, daar was die, dat was niet voor hem. Dat is voor God, de Heere, de koning van Israël, die zijn volk heeft geleid door de woestijn en gebracht in het land en zal regeren met recht en gerechtigheid. Israël heeft geen koning nodig. Want God is koning. Dat is eigenlijk, zo hoort het te zijn. En Samuel wist dat. En God zegt tegen Samuel, Samuel, je kunt wel boos zijn dat ze dat vragen, maar het is nog veel erger. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning meer over hen zijn zou. En daarom geef ze maar hun zin. Ja, ze zullen er spijt van krijgen, zo'n koning. Want die vraagt natuurlijk belasting en die eist hun land. En de jongens moeten in dienst en de meisjes moeten bij het leger mee gaan helpen. Als verpleegsters en om zalf te maken. Ze zullen nog wel eens een keer klagen over die koning, zegt de Heere God. Maar dat is dan hun eigen schuld. Geef ze dan maar een koning. Dus ergens, daar zit iets heel dubbels in, hè. Dat koningschap in Israël is niet zomaar een zegen. Dat is ook een oordeel. Dat God over Israël laat komen. Als ze niet meer willen dat die koning bent, zegt de Heer, dan krijgen ze toch hun eigen koning. Laat ze het dan maar uitzoeken. Lijkt wel alsof God dat zegt. Lijkt, zeg ik. Want o wonder van genade. God keert zijn rug niet af. Keert zich niet af, keert de rug niet toe naar dit volk. Ze willen net zijn als de andere volkeren. En het lijkt dat ze dat worden. En toch, en dat is bijzonder, dat God in zijn oordeel, in de toren, aan zijn ontferming denkt. En dat hij in dat koningschap wat ze zo ongelovig en goddeloos hebben begeerd, nochtans mannen van zijn genade geeft. En dat had Mozes ook al gezegd in Deuteronomium 17. Als jullie straks een koning zullen vragen, laat het dan niet zijn als de koningen van deze wereld. Maar laat het dan zo'n koning mogen zijn, ja, die, waar je zelf niet op zou komen. Maar waar de Heere nou op komt. Die koning, wat is dat voor een koning? Was nou de koning die doet wat recht was in de ogen des Heeren? Dat kun je in Deuteronomium 17 lezen. Dat is niet iemand die bezig is met paarden en met vrouwen en met glans en rijkdom en glorie. Maar dat is iemand die op de troon zit. Ja, dat zit hij. En hij heeft het wetboek op zijn schoot. En hij kijkt daarin. En hij kijkt naar dat boek en hij kijkt naar het volk. Of het recht gaat zoals God het wil. Eén uit uw broederen, niet zo hoge verheven glorie. Ik ga nou iets heel gevaarlijks zeggen. Nogmaals, ik ben in zekere zin erg koningsgezind. En ik zou geen beter staatshoofd voor ons volk weten dan onze koningin nu. Maar ons land en volk heeft eeuwen gekend dat het een republiek was. Overigens met erfelijk stadhouderschap van het Huis van Oranje als een zegen van God voor de vrijheid van zijn volk. Dat was iets anders dan tegenwoordig. Dat was eigenlijk zo'n soort wethouderspositie. Prins Willem van Oranje, Willem de Zwijger, de vader des vaderlands, is nooit koning geworden. En Willem de Derde, de verdediger van het christelijk geloof in Europa, een groot man in al zijn kleine zwakheid. Is wel koning van Engeland geworden, maar nooit van Nederland. Koningen kunnen soms inderdaad zulke koningen worden van glorie en van allerlei dingen waarbij ze zeggen, gaat het daar nou om? Maar ze zijn bedoeld als wethouders van God. om te kijken dat het koningschap van God gestalte krijgt tot heil voor het volk. En nogmaals, dan heeft God in zijn bijzondere genade en zorg voor zijn volk met eerbied gesproken zijn hand over zijn hart gehaald en gezegd: als ze dan een koning willen, ze weten niet wat ze vragen. En ze vragen iets wat helemaal verkeerd is, maar ik geef toch een koning, maar dan één zoals ik hem wil geven. Onze koning van Israëls God gegeven. En dan geeft de Heere zo af en toe inderdaad zo'n koning die recht doet, wat recht doet in de ogen des Heeren. Maar uiteindelijk, en dan komen we toch terecht waar het ten diepste om gaat. Die koning, zo anders als alle andere koningen. Je zou hem niet herkennen. En zeker niet als hij straks aan het kruis hangt. Is dat een koning dat aller vaderen wens? Jazeker. Die koning der Joden. Die heiland. Die zelfs voor de opstandigheid van zijn volk, voor onze opstandigheid, het kruis heeft gedragen, de schande veracht. Koning van heil en gerechtigheid, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De naam van Jezus, onze koning. Van Israëls God gegeven voor Salomo, voor de vredeskoning. Maar dan zo, dwars door heel deze wonderlijke geschiedenis heen, gaat het toch om hem. En dan zien we toch hoe dat klopt. Als we kijken naar zijn regering. Want hoe heeft deze koning dan zijn rijk, zijn koninkrijk gevormd? En hoe heeft hij geregeerd? We zien dat in deze psalm telkens weer allerlei vormen staat van het woord gerechtigheid. Richten, recht en gerechtigheid. Dat betekent dus dat de koning één ding weet. Dat volk waarover hij moet regeren en mag regeren, daar komt niets van terecht. Als hij geen zeggenschap krijgt, als hij het niet richt. En in richten, gemeente, dat woordje gericht, gerechtigheid, daar zitten eigenlijk twee dingen, er zit iets strengs in. Als je naar de rechter moet, dat is niet aangenaam. De rechter. Als je daarvoor staat, dan is het mis. Dan is er iets kwaads gebeurd, dan zit je ernaast. Als je terecht daar staat, terecht. Maar rechter, richten, dat betekent ook dat het ook weer recht gemaakt kan worden. Weer van dat kromme en dat afkerige terecht komt. Wat doet die koning? Die koning brengt mensen weer terecht waar ze wezen moeten. En waar moet het volk dan terechtkomen? Onder de heerschappij van God. Onder de genadige heerschappij van zijn woord. Dat volk moet God weer erkennen als de koning die alles waard is. En dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor alle volkeren der aarde die door en via Israël de koning leren kennen. Dat geldt ook voor ons. Zijn regering is een regering van recht en gerechtigheid. En daarom wordt ook duidelijk gemaakt als deze koning komt, hoe krom alles is geworden door ons. Daarom is het ook een woord van bekering. Bekeert u, zegt de Heer Jezus. Want het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. Zijn regering is om het weer recht te maken. Ook in ons leven. En daarom regeert hij niet over mensen die het allemaal al zo goed weten. Hoe het allemaal is en hoe het allemaal moet. Nee, in deze psalm worden ze genoemd, dat zijn de ellendigen en de nooddruftigen en de armen en die geen helper hebben. Nou klinkt dat eigenlijk allemaal een beetje erg als slachtoffers. En zeker, het is waar dat de koning bijzonder hart heeft voor de zwakken en de slachtoffers, voor de mensen die geen helper hebben, waar niemand zich om bekommert. De wees en de weduwe. Zoals in de psalm tegenkomen ook vandaag de dag. Maar dat ellendig en nooddruftig en dat arm, Dat is een woord wat wij ons allen aan moeten trekken. Wat betekent het nou? Onder zijn regering te zijn. Om hem als koning te erkennen. Dat betekent dat je daarmee ook erkent van jezelf wie je bent. Ellendig en nooddruftig. En dat zijn niet alleen maar dingen. Ik voel me zo, want je kunt je misschien best wel aardig voelen. En het gaat goed en je hebt je leven goed op een rij. Maar als het om de dingen van de Heere gaat. Ellendig en nooddruftig. Er staan woorden in het Hebreeuws die zoiets betekenen als geknakt. Geen kracht in jezelf. Jezelf niet overeind kunnen houden. Jezelf niet waar kunnen maken. In het koninkrijk van deze koning zijn mensen die zichzelf zo goed kunnen redden eigenlijk slecht af. Want die verwachten niks aan hem en die hebben niks aan hem. Maar als u erachter komt, gemeente, dat u van alles en nog wat kunt, maar als het om de dingen van God gaat. En hoe uw leven werkelijk op het spoor van God komt, dan gaat het toch om. Dan komt u er misschien achter. Dat red ik niet. Met al mijn goede bedoelingen niet. Ik krijg mijn leven niet in het spoor. Ik krijg mijn leven niet terecht. Ik heb een koning nodig. Ik heb één die mij overwint in mijn verzet tegen God. Die mij brengt onder zijn genadige heerschappij. Ik denk aan een voorbeeld. Het voorbeeld van Jacob. Die wist wel heel goed wat de beloften van God waren, wat de weg van God was. En hij wilde die ook wel gaan, meer dan zijn broer Esau. Maar wat kostte het de moeite? Dat was hij altijd mee bezig zelf het ook weer te regelen. Typisch Jacob. Wat God beloofd heeft, dat weet hij wel en dat vertrouwt hij ook. Maar hij denkt, ik moet het toch zelf terechtbrengen. Maar er is één moment, en dat is het beslissende moment in zijn leven geweest dat dat niet meer lukte. Toen hij in de nacht van de Pniel zijn heup uit de kom werd gedraaid en hij niet meer overeind kon blijven. En alleen nog maar die wondere tegenstander in de nacht om de hals kon klemmen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toen werd Jacob Israël strijder Gods. Omdat hij terecht kwam. Bij zijn koning. En omdat hij zich gewonnen gaf om de zegen van God. De regering van koning Jezus is altijd de regering over armen en ellendigen. Die voor zijn woord beven. Die van hem mogen afhangen. En die het afleren om het zelf allemaal terecht te brengen. Dat is onze ellendige gemeente. En dat zie je vandaag de dag, hè. We hebben God niet meer nodig om ons leven in te richten, om ons land te regeren. En we redden het zelf wel. Wij maken het ook zelf uit, hè. Wij maken toch de wetten. Volkssoevereiniteit heet dat met een moeilijk woord. Vroeger, ja, toen rekenden de mensen er nog mee dat er een God in de hemel was voor wie ze zich verantwoorden moeten. Maar vandaag de dag niet meer. Daar moet je niet mee aankomen in de Tweede Kamer. Wij weten het zelf wel. Nou ja. Bent u er jaloers op als je zo denkt? En komt er wat van terecht uiteindelijk? Natuurlijk, democratie is ook heel nuttig, zeker waar onrecht heerst en waar tirannie woedt. Maar als dat het ene het laatste wordt, en als de erkenning van de gerechtigheid van God absoluut weg is, wordt dat ook een afgoderij. En dan weten we het niet meer. Dan is niemand meer die ons leven terecht brengt. Vindt u dat niet als u daar gewoon om u heen kijkt. Als je de kranten leest. Als je soms wel eens naar rechtszaken kijkt. Hoe mensen eigenlijk geen raad meer weten. Hoe hun leven nou weer op het spoor komt. Het lukt niet meer. En dan zeggen we wel, ja natuurlijk, als wij nou maar onze goede bedoelingen laten zien. En ten diepste bedoelt iedereen toch het goede. Dat geloven we ook heel graag. We weten wel beter. Maar wie brengt ons nou terecht? Soms heb je daar een illustratie van die blijft hangen. Ik zat een tijdje terug te luisteren naar een verhaal van een jonge crimineel. die zich geprobeerd hadden weer in het spoor te brengen. Hij had wel wat geleerd en hij wou liever niet meer in de gevangenis terechtkomen. Dus hij probeerde een leertraject te gaan en een baan te krijgen. Nou, ik hoop dat het gelukt is met die jongen. Maar er was toch nog wel heel veel twijfel. Maar wat mij toen trof is dat die jongen op een gegeven moment... In zijn cultuur was dat kennelijk gebruikelijk. Ik kreeg er altijd een beetje de zenuwen van als ik mensen zo gedichten hoor zeggen. Maar die was bezig met een rap. En onze jongeren weten misschien wat dat is. Dat hele verzenuwde manier van gedichten zeggen. En in die rap ging het elke keer daarmee weer om. Wie zegt mij nou wat recht is? Wie zegt mij nou wat recht is? Ja, dat is het nou precies. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, dat weet ik zelf wel. Waarom zou een rechter, waarom zou een politieman tegen mij zeggen wat recht is? Nou, ik dacht, als je dat nou nog niet weet, dan heb je nog niet veel geleerd. Ik ben echt nog bang dat het weer misgaat. Maar ik hoorde het ook anders. Ik hoorde het ook als een noodkreet. Wie zegt mij nou wat recht is? Toen dacht ik, arme jongen, is er nou niemand die jou nou eens kan wijzen op die koning? Er is er één die dat zegt. Die zijn woord geeft. En die dat ook in je hart en je leven kan uitwerken. Wat recht is. En gerechtigheid. Want we weten het zelf niet. Zo'n koning. Een gemeente die is er. En hij leeft en hij regeert. En hij laat door zijn woord en geest zijn koninkrijk nog doorgaan. Van recht en gerechtigheid. Tot het straks volkomen zal zijn. En de hele wereld zal bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee. En dat brengt mij tenslotte bij het laatste van vanmiddag. Wat een zegen. Om deze koning te mogen kennen. En te mogen zeggen, hij is ook mijn koning. Zijn naam, zegt onze tekst, zal van kind tot kind voortgeplant worden. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Wat gebeurt er nou precies? Van kind tot kind een naam voortgeplant? Eigenlijk staat er zoiets, maar dat is nog vreemder. Zijn naam zal kinderen krijgen. Duidelijk is wel dat het doorgaat van geslacht tot geslacht. Dat het niet ophoudt. Dat de koningsheerschappij die God gegeven heeft in zijn genade niet zal eindigen. Totdat de laatste onderdanen onder zijn genadige heerschappij zijn. En wanneer hij straks als koning zal heersen. Totdat alle vijanden onder de voeten liggen. En God zal zijn alles en in allen. Maar die naam wordt voortgebracht. Die naam krijgt kinderen. Dat betekent dat die naam van onze koning, die naam, die krijgt een uitwerking in telkens weer in nieuwe geslachten. Mensen die die naam leren kennen, die koning leren dienen en volgen. En die zich in hem gezegend zullen weten. Wat betekent dat nou? Zoals van Abraham zegt dat in hem al de geslachten der aarde gezegend zullen worden, zo mogen wij in de naam van koning Jezus gezegend worden. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gezegend in hem, maar eigenlijk staat het er iets anders in het Hebreeuws. Er staat zoiets, ze zullen elkaar zegenen. En zegenen zou je ook kunnen zeggen met gewoon, ze zullen elkaar geluk wensen. Ze zullen elkaar feliciteren. Wel gelukzalig, dat woord kom je in de psalmen vaak tegen. Dat betekent hetzelfde als hartelijk gefeliciteerd. Als je deze koning kent, als zijn naam je dierbaar is. Als je dat ontdekt ook bij anderen. Als je eruit mag leven. Het geluk van deze koningprijs is niet dat wij bij koning Jezus gelukkig prijzen. Nee, dat wij onszelf gelukkig prijzen. Dat we hem mogen kennen. Dat hij onze koning wil zijn. Dat hij ons, net zulke rebellen als zoveel andere mensen, onder zijn woord wil zegenen. Wat een zegen is het. Dat wij hier zo in de Maranatenkerk zitten vanmiddag en niet met vuurwerk bezig zijn hiernaast. Omdat wij beter zijn. Helemaal toch niet. Arme jongens die dat doen. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze met hun leven aan moeten. Wat een genade. En dan zeggen we niet, nou ja, wij weten het, we houden het voor onszelf. Nee, dat zegenen, dat gelukkig prijzen, dat betekent dat het ook van ons uitgaat. Dat geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom, dat betekent niet dat je nou misschien gelijk, dat helpt ook misschien maar niet, straks gaat gaan evangeliseren. Als je de vrijmoedigheid krijgt, doe het maar. Maar goed, toch in je leven zonder al te veel opzichtigheid, maar dat het duidelijk wordt wie je koning is. Morgen en overmorgen voor je collega's en je vrienden op school. Dat je zegt, wat gelukkig, ik hoef het allemaal niet zelf in mijn leven te regeren. Ik heb een koning. En ik wil ook jouw koning zijn en worden. Maar dat je het niet wil, dat snap ik wel. Dat snapt hij ook wel. Maar hij weet je wel op de knieën te krijgen als het moet. Ze zullen in hem gezegend zijn. Wat een zegen is dat, gemeente. Dat Jezus onze koning wil zijn. Hij had ons net zo goed kunnen laten gaan, net als alle anderen. Hij had ons net zo goed aan onszelf over kunnen laten en kunnen zeggen, ze zoeken het maar uit, want ze weten het toch zo goed. Maar hij zegt vanmiddag, nee. Ik wil je koning zijn, ik ben het. En ben je er nou blij mee? Ervaar je de zegen? Misschien zit je wel in de kerk en dacht je toen je hier kwam, nou moet ik vanmiddag weer naar de kerk en ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Zie je wat een zegen het is. Dat je deze koning leert kennen. Niet omdat je erom gevraagd hebt, is hij je koning. Maar hij is de koning die naar jou vraagt, naar u vraagt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Straks gaan we het zingen. En ik hoop als we het straks zingen als laatste psalmvers van deze dienst, dat het bij u en bij jou en bij mij in het hart nog meer klinkt dan anders. Het is een zo bekende psalm. We kennen hem uit ons hoofd. De Engelsen zeggen, we kennen hem by heart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld, daar gaan we straks weer heen. En daar zitten we middenin. Die horen en volgen mijn zangen met amen, amen, na. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zijn naam is onze zegen. Amen.